En ik lees deze keer Johannes 16 vanaf vers 5. Waar staat: en nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij: waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn, daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander: wat is dit dat hij tot ons zegt, een kleine tijd en gij zult mij niet zien? En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, en want ik ga heen tot de Vader. Zij zeiden dan: wat is dit dat hij zegt, een kleine tijd? Wij weten niet wat hij zegt. En daar laten we het eerst even bij, om de draad op te nemen, even in vers 5, waar de Heer vaststelt dat hij gezegd heeft dat hij zal gaan naar degene die hem gezonden heeft. En de Heer stelt meteen vast dat er niemand is die vraagt: waar gaat gij heen? Nou is dat natuurlijk het thema wat in hoofdstuk 14 al aan de orde gekomen is. Want daar had de Heer gezegd: ik ga heen naar mijn vader, dan wel naar het huis mijn vaders. Dus de woorden van de Heer houden niet in dat de discipelen helemaal niet weten waar hij heen gaat. Maar het punt is natuurlijk dat zij niet weten waarom hij erheen gaat en wat hij daar precies gaat doen. Want zo ligt dat feitelijk. We moeten altijd oppassen dat we bepaalde uitspraken niet in een smalle betekenis interpreteren. Dat kan hier ook niet, en in de meeste gevallen kan dat niet, omdat elke uitspraak in de schrift, elke tekst, natuurlijk deel uitmaakt van wat dan zo plechtig heet de context. Het staat in een bepaald verband en je kunt natuurlijk nooit een schriftgedeelte of een zin of een tekst verklaren buiten het verband waarin die naar voren wordt gebracht. En zo is het hier natuurlijk ook. Op dezezelfde avond dat de Heer hier zegt: niemand van u vraagt mij waar gaat gij heen, diezelfde avond had hij al gezegd waar hij heen ging en had men er ook al naar gevraagd. Maar alleen naar de blote feiten, heet zoiets, hè. Dat is net zoiets als dat je iemand u vraagt waarheen u op vakantie gaat en dan zegt u Boenik am Rijn of zoiets. En dan zegt men: oh, leuk. Maar dan weet niemand waar het ligt, hè. Toch? Nee, Bunnik, dat is vlak bij Utrecht, maar dat doet er nou niet toe. Maar bij wijze van voorbeeld, dan noem je een of andere plaatsnaam, liefst een heel ingewikkelde, want dan moeten die mensen verder vragen hoe ver dat wat is en hoe je daar komt en zo en hoeveel dat kost. Maar goed, zo gaat dat, hè. Maar in veel gevallen is het, oh, interessant, maar dan weet toch niemand waar het is. En men kan wel zeggen, de Heer gaat naar zijn vader, namelijk naar degene die hem gezonden heeft. Dat is helemaal niet twijfelachtig, want er was al over gesproken, het hele Johannes-evangelie door al en zeker in Johannes 14. Maar het punt is natuurlijk, wat gaat hij daar doen? En het antwoord wat wij dan prompt geven, want wij zijn erg bijbelvast, is: hij gaat ons daar plaats bereiden. Als hij dat gedaan heeft, komt hij weder. Maar u weet dat het zo eenvoudig nou ook al niet is, want wat houdt het dan in? Dat plaats bereiden, wat hij zou doen daar in de hemel. En het punt is dat wij daar natuurlijk ook al lang geleden over gesproken hebben toen we hoofdstuk 14 bespraken. Maar wat de Heer hier zegt is dat de discipelen daar niet naar gevraagd hebben. Wat het dan precies is, waar hij heen gaat, waarom hij daarheen gaat, wat hij daar gaat doen enzovoorts. En dat is waar het werkelijk om gaat. Dat blijkt ook uit de rest van dit schriftgedeelte hier in Johannes 16. We hebben daarbij stilgestaan en om het dan maar weer kort te zeggen, wat de Heer daar in de hemel in het huis des vaders gaat doen. Wel, hij gaat daar naartoe, in de eerste plaats natuurlijk om verhoogd te worden, om te zitten aan de rechterhand rechterhand van de majesteit dan maar, in de hemelen, in overeenstemming met wat we verder in de, nieuwtestamentische brieven lezen, maar natuurlijk in overeenstemming met wat we in de eerste plaats lezen in Psalm 2 en Psalm 110, de bekende uitspraken over de verhoogde Messias zittend aan de rechterhand Gods, die daar dus niet alleen zou zitten en dus rusten, maar tegelijkertijd zou zijn hoge priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want dat is waar het werkelijk over gaat, en dat hebben we al veel vaker naar voren gebracht. Heel het Johannesevangelie gaat feitelijk daarover, over het feit dat de Heer uit de hemel afkomstig was en op die grond naar de hemel zou terugkeren. Op die grond, en ik hoop dat u goed luistert wat ik zeg, op die grond werd hij als eerste uit de dood opgewekt, opdat hij de eersteling zou zijn van de nieuwe scheppingen van het nieuwe verbond. En opdat hij inderdaad hoge priester zou zijn, barmhartig en getrouw hoge priester in de dingen die daar bij God te doen zijn. Dat is het verhaal. En die positie aan de rechterhand Gods ontvangt hij, omdat hij inderdaad van God afkomstig is of uit God gekomen is, of hoe dat maar heet. En dat is natuurlijk specifiek de achtergrond van het Johannesevangelie. En toen hij, die van God afkomstig was, mens werd, werd hij meteen de ideale kandidaat, om het zo te zeggen, om hoge priester en dus middelaar te zijn van dat nieuwe verbond. Omdat hij de mens zou vertegenwoordigen, wel, hij was mens, bij God, wel, hij was God. En dat maakt hem de ideale figuur. Daarom werd hij uitdrukkelijk als eersteling opgewekt uit degenen die ontslapen zijn, opdat hij op grond van dat eerstgeboorterecht ook daadwerkelijk dat hoge priesterschap en natuurlijk ook het koningschap zou ontvangen. En dat is heel de achtergrond, heel de strekking ook van het Johannesevangelie. Er zit nog wat anders bij. Wij vinden in het Johannesevangelie dat steeds dezelfde dingen opnieuw naar voren gebracht worden, maar ik moet er wel bij zeggen dat dat bijna steeds gebeurt met een ander accent en in een ander verband. Het is net zoiets als dat in de Hebreeënbrief, daar ben ik dus alweer, ik ben nauwelijks bezig of ik zit alweer in Hebreeën. Dat is net zo goed als dat in de Hebreeënbrief steeds opnieuw diezelfde uitspraak uit Psalm 110 wordt aangehaald. Zit aan mijn rechterhand. Dat staat er vele malen en elke keer in een ander verband. Of dat er steeds wordt aangehaald, hetzelfde Hebreeënbrief. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En de ene keer zit er nadruk op, gij zijt priester in plaats van koning. Nou, hij is wel koning, maar de nadruk op priester, gij zijt priester. De andere keer ligt de nadruk op, gij zijt priester in de eeuwigheid, zodat hij dus altijd blijft en volkomen kan zalig maken die tot hem gaan, in tegenstelling tot de priesters van het oude verbond, die door de dood verhinderd werden te blijven enzovoorts. Hè. Dus, gij zijt priester in de eeuwigheid, en weer een andere keer, gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, en niet naar de ordening van Aaron, en dus onder het nieuwe verbond, en niet onder het oude verbond. En zo verschuift steeds het accent. Nou, diezelfde methode van redeneren, die we in de, speciaal bij Paulus in de Hebreeënbrief tegenkomen, die vinden we hier in het Johannesevangelie ook. En hier haalt de Heer deze woorden weer aan, dat hij zou heen gaan en dat niemand vraagt waarom. En het antwoord dat gegeven zou moeten worden op die vraag, waar gaat gij heen en waarom en wat gaat gij daar dan doen, wat is het effect daarvan? Het antwoord is dat de Heer zegt, ik ga heen en dan zend ik de trooster. Dat is een variant op, ik ga heen en dan ben ik hoge priester. Maar ik heb al vaker gewezen op het rechtstreeks verband tussen de Heilige Geest en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In feite gaat het om precies hetzelfde. En als u dat niet ziet, dan komt dat omdat u die dingen niet diep genoeg grijpt of begrijpt. Hè? In feite gaat het om hetzelfde. Het feit dat de Heer hoge priester is naar de ordening van Melchizedek is de oorzaak van dat hij ook inderdaad in onze harten woont en dat hij dan beschreven wordt als Heilige Geest. En wat in de Hebreeënbrief staat over de hoge priester van het nieuwe verbond, namelijk dat hij altijd leeft om voor ons te bidden, dat wordt in Romeinen 8 gezegd over Christus. Die gestorven is wat meer is, die ook voor ons is opgewekt, die ook zit de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Ik citeer letterlijk dus, want zo staat het daar. En nog een paar versen eerder in Romeinen 8 staat, want de Geest zelf bidt voor ons, of hij die de harten doorzoekt. Hè? Hij is degene die inderdaad voor ons bidt, zodat het in 3 verschillende uitdrukkingen staat. Dat zijn de enige, dat zijn trouwens de enige 3 keren dat hetzelfde woord voor bidden gebruikt wordt En toegepast wordt, ik moet erbij zeggen, het komt nog twee keer voor of zo. Maar dan wordt het toegepast op Elia of zo, die bid of iets dergelijks. Dat doet er nou niet toe. Maar als het gaat om hogere dingen, dan wordt er eerst in Romeinen 8 gezegd. De geest bidt voor ons. Ik meen in vers 27, maar ik kan het mis hebben zo uit het hoofd. Daarna wordt er gezegd, Christus bidt voor ons. Ik meen vers 31 of daar in de buurt. En daarna wordt in Hebreeën, wat is het, Hebreeën 7 geloof ik, wordt gezegd. Het is de hoge priester van het nieuwe verbond die voor ons bidt. En dat komt omdat dat inderdaad gewoon 3 keer hetzelfde is, maar met gebruik maken van andere termen. Kortom, wat hier naar voren wordt gebracht, is in vers 5, dat de Heer dus toch weer gaat spreken over wat hij gaat doen. Hij zegt, niemand vraagt het. U kent toch de uitdrukking, als u het mij vraagt, maar niemand vraagt mij. Hè? Nou, hier zegt de Heer, niemand vraagt mij, maar ik zal toch maar vertellen. Namelijk, vers 7, ik zeg u in de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want daar gaat het om. Het gaat niet zozeer om hoe de plaats heet waar hij heen gaat, maar het gaat helemaal om de omstandigheden waarin hij terecht zou komen, of de positie waarin hij terecht zou komen. En hij zegt, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zal de trooster tot u niet komen, enzovoorts. Kortom, hij zou weggaan, hij zou verhoogd worden, hij zou zitten aan de rechterhand Gods, met als consequentie wat wij dan gewoonlijk noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Liever zeg ik gewoon de inwoning van de Heilige Geest, want dat is een minder omstreden uitdrukking, laat ik het dan zo zeggen. Maar de Heer zegt, niemand vraagt mij. Hij zegt maar, ja, dat komt omdat jullie dat vergeten. Dat is vers 6, omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft droefheid uw hart vervuld. Dat is dezelfde gedachte die we eerder gelezen hebben. Even kijken waar dat was, in hoofdstuk 14 geloof ik. Nou, ik kan ze gewoon niet vinden. Waar de Heer zegt, indien je mij lief hebt, wat zeg je? 28, ja. Waar de Heer zegt, halverwege vers 28, indien je mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Maar ze vergeten zich te verblijden, en dat is uiteraard zo, omdat ze meer betrokken zijn bij zichzelf dan bij de Heer. Ik zeg dat zonder enig verwijt of zonder enige kritiek. De Heer doet dat trouwens ook. De Heer stelt het ook alleen maar vast. Hij zegt, als je echt maar lief had, zou je je verblijden met mij. Maar in hoofdstuk 16, vers 6, zegt hij in hetzelfde verband, maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft droefheid uw hart vervuld, omdat ze nu menen alleen achter te blijven. En daar zijn ze bedroefd om, zonder zich af te vragen waar de Heer dan heen gaan en wat voor nut dat voor hen zou hebben. Bovendien, hun grote leider zou verdwijnen, dat is wat duidelijk wordt aangekondigd, en dat lijkt voor hen zelf bepaald niet zo nuttig. Maar de Heer zegt, het is u nut dat ik wegga, dan stop ik altijd even, want wat is ook alweer nuttig? Volgens Korinthe? Hè? Ja, wat is nuttig? Als het is tot opbouw van de gemeente. Alle dingen zijn geoorloofd, maar alle dingen zijn nog niet nuttig. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Dat wat nuttig is, is dus dat wat stichtelijk is. En dat is mooi vertaald met stichten. Dat is gewoon oud-Nederlands voor bouwen. Hè? Dat wil zeggen, niet alle dingen zijn tot opbouw. Het nuttige is dat wat tot opbouw is. En later wordt uitgelegd, trouwens in Korinthe ook, wat er dan gebouwd wordt, namelijk de tempel. De gemeente dus. Hè? Woonsteden Gods in de geest. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Gods gebouw, zijt gij, gebouwd op het fundament der apostelen enzovoorts. En dat is waar het om gaat. En als de Heer zegt, het is u nut dat ik wegga, dan zegt hij dus feitelijk ook, het is tot opbouw van de gemeente dat ik wegga. Maar dat wisten ze niet. Want van de gemeente hadden ze uiteraard nog nooit gehoord. Daar kon het nog moeilijk. Maar niettemin wordt het hier al wel gezegd. Op voorhand. Dat is de oude gedachte. De Heer spreekt op voorhand van dingen die pas later bekendgemaakt zouden worden. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Want de dingen zouden pas bekendgemaakt worden door de werking van de geest. En dus door het optreden van nieuwtestamentische profeten. Apostelen en profeten heten ze dan. Maar dat is hetzelfde dan, hè? Profetische apostelen of apostolische profeten, hoe het maar heten mag, die nieuwtestamentische waarheid openbaren. Dus de Heer zegt, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Dat is een vers wat dikwijls verkeerd geïnterpreteerd wordt. Helaas wordt dikwijls gedacht dat de Heer alleen, of dat de Geest alleen in onze harten kan zijn als de Heer niet in lichamelijke gedaante bij ons is. Zo van, hij moet eerst lichamelijk weg voordat hij geestelijk in ons zou kunnen wonen. En als je de redenering zo hoort, dan denk je, nou, dat steekt goed in elkaar. Maar, hè? Maar dat is niet bijbels, omdat in het Oude Testament, in het Oude Testamentische profetieën, al gesproken wordt in één adem over de wederkomst van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest in één keer. Ik zou eigenlijk meteen handelingen, via Handelingen 2 naar Joël 2 moeten, waar namelijk in Joël 2 wordt aangekondigd dat de Heer zal uitstorten van zijn geest op alle vlees. Maar als je het daar in het verband leest waarin het gezegd wordt, dan zou dat in ieder geval gebeuren aan het einde van de 70ste week van Daniël en meteen na de verwoesting van Jeruzalem. Maar dat is precies het tijdstip waarop de Heer lichamelijk zal verschijnen aan Israël, beginnend op de Olijfberg en zo verder. Zodat daar de komst van de Messias in lichamelijke gedaante met littekens in zijn handen, waar ze ook naar informeren, samenvalt met wat wij dan gewoonlijk noemen de uitstorting van de Heilige Geest. En bovendien, als wij geloven, ik weet niet of u dat doet, maar als wij geloven in toch in ieder geval een lichamelijke aanwezigheid van de Heer, al was het maar onder andere dag bij wijze van spreken, in de 1000 jaren... Nee, ik laat het maar in het midden, want ik ga er niet over discussiëren nou. Hè. Als wij geloven in de lichamelijke wederkomst en de aanwezigheid lichamelijk van de Heer Jezus in de dagen van het geopenbaarde koninkrijk, dan trekken wij toch zeker niet de conclusie dat dan dus de geest niet uitgestort is. Omdat de Heer lichamelijk aanwezig is. Zo van, er staat in Johannes dat de Heer eerst lichamelijk weg moet voor die geest kan komen. Dan moet het andersom ook waar zijn dat als de Heer lichamelijk komt, dan de geest weer weg is. Zo van, hij staat naast ons, dus is hij niet in ons. En anderen zeggen, hij is in ons, dus staat hij niet naast ons. Maar dat is een redenering die niet klopt. Daar gaat het ook helemaal niet over. Het is trouwens helemaal niet zo'n technische aangelegenheid. Waar het om gaat is namelijk dat de Heer hier aankondigt dat hij zal terugkeren naar de hemel. Dat betekent gewoon dat hij uitermate verhoogd zou worden. Dat hij zou zitten aan de rechterhand Gods. Dat hij zou aangesteld worden dus als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Dat hij dus een nieuwe schepping tot stand zou brengen waarvan hij het hoofd is. En op grond daarvan verschijnt dan ook, of komt dan ook, moet ik eigenlijk zeggen, nieuw leven. En wordt ook nieuw leven, het leven van die nieuwe schepping, gegeven aan, dan wel uitgestort in, degene die in hem geloven. Dat is gewoon de gedachte. En moeilijker is het niet. De Heer spreekt hier dus niet over het feit dat hij lichamelijk weggaat als zodanig, maar over het feit dat hij zou aangesteld worden als de eersteling van het nieuwe verbond, naar de kracht des onvergankelijke levens, en allen die met vrijmoedigheid daartoe gaan, ik citeer uit Hebreeën, ontvangen van hem uiteraard precies datzelfde eeuwig leven, genaamd de Heilige Geest. Dan wel de Geest van Christus. Dat is het verhaal, dat blijft ook zo. En heeft niks te maken met of de Heer lichamelijk zich manifesteert, of hij gezien kan worden, of hij naast ons staat, of wat dan ook. Bovendien, we zouden beter moeten weten, want de Heer zegt, ik ga heen. En dan, en op grond daarvan komt de trooster, maar wij weten toch dat de Heer nu ook in ons midden is. Hij zegt toch niet, ik ga lichamelijk heen, en zolang je mij ziet, is de Geest niet in u. Dat zegt hij toch niet? Dus hij gaat heen, dat wil zeggen, hij zou verhoogd worden, zou verheerlijkt worden, zou zitten aan de rechterhand Gods. Dat is een positie die ook altijd blijft. Let u goed op, er zijn er ook die denken, hij staat straks weer op en dan zit hij daar niet meer aan de rechterhand Gods. Alsof hij dan ophoudt hoge priester te zijn en dan komt er ineens een oordeel over de mensheid, straks bij zijn wederkomst. Zo zit het ook niet, want hij blijft daar altijd zitten. Want hij heeft een eeuwig koningschap en een eeuwig priesterschap ontvangen, zonder einde, onvergankelijk. En dan moet je dus zeggen, hij blijft daar dus altijd zitten, maar heeft niks te maken met waar je hem ziet of waar hij verschijnt of zo. De koning zit nou eenmaal per definitie op de troon. Ongeacht waar hij op vakantie is. Op hetzelfde moment. Nou, dat is maar het verhaal en zo is het met de Heer ook. Hij zit voor altijd op de troon, maar op grond daarvan is een nieuwe schepping aangebroken, is het leven van de nieuwe schepping tot stand gekomen en wordt dat leven van die nieuwe schepping, het eeuwig leven dus, de Heilige Geest heet dat dus, hè, gegeven aan een ieder die gelooft en ieder die zich onder die troon plaatst. En dat wil niet zeggen dat men onder de stoel kruipt, maar het wil zeggen dat men zich onderwerpt aan de heerschappij van deze koning en hoge priester. Dat is het verhaal. Nou, dat is wat de Heer zegt. Trouwens, toen de Heer tot zijn discipelen zei, nee, toen hij op hen blies en zei, ontvang de Heilige Geest, stond hij in hun midden, lichamelijk. Nee, dat was eerste paasdag. Letterlijk nou, eerste paasdag, hè? Goed. Nou, zo gaan we verder. Dan wordt er gesproken over de werking van de Heilige Geest in vers 8, 9 en 10. Dat wordt meestal als een soort definitie van de geest, dan wel van de werking van de geest beschouwd. Maar dat is het helemaal niet. De Bijbel geeft nooit eigenlijk definities. Al komt... komen sommige uitspraken in de schrift heel dicht in de buurt van definities, maar definiëren is een tamelijk technische aangelegenheid, is het resultaat van technisch wetenschap bedrijven, dat vind je de Bijbel absoluut niet. De Bijbel definieert niet, de Bijbel geeft beschrijvingen en dan nog alleen met een bepaald verband en in een bepaald doel. Dat is hier ook zo, want er staat wat die geest zou doen, hij zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Er worden maar drie dingen genoemd. Het is bijna een Keltische triade, denk ik altijd, hè. Maar dat leg ik u een andere keer weer uit. Nooit van gehoord? Triaden, nee? Van de Kelten? De druïden, nee? Daar heb ik ook nog een paar mooie van. Daar zou het zo in kunnen staan, dit. Wat zal de geest doen? Zal overtuigen van drie dingen, altijd drie dingen, vandaar triaden. Drie dingen. Zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat wordt meteen verklaard wat het inhoudt. Want als ik vraag wat doet de Heilige Geest en u zegt hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel, dan zeg ik dat is een arbitrierige aangelegenheid. Want wat de Heilige Geest doet is in ons wonen, ons nieuw leven geven, ons leiden, ons brengen bij de aanstelling tot zonen, Romeinen 8, want daar staat dat enzovoorts. Hè. Hij geeft ons kracht en al dat soort dingen, maar die staan hier niet genoemd. En als je een beetje oplet, blijkt het nog... drie uitspraken te zijn in negatieve toepassing ook nog. En als je zegt, dit is de werking van de geest, punt uit, dan is het wel erg armoedig. Dat is het dus ook niet. Maar het gaat ook over de werking van de geest naar de wereld toe. Dat staat er ook, hè. Die zal de wereld, maar het belangrijkste wat de geest doet, doet hij niet aan de wereld, maar in de gelovigen. Nou, goed, hij zal overtuigen van zonde. Dat is een gedachte die overeenkomt met vers 22 van het voorgaande hoofdstuk. Indien ik niet gekomen waren en tot hem gesproken had, zij hadden geen zonde. En we hebben vastgesteld dat het betekent, als de Heer niet tot hem gesproken had, dan zouden zij geen ongeloof, want zonde is ongeloof, zouden zij geen ongeloof gehad hebben, want ongeloof is er alleen als er eerst gepredikt is en daarna de prediking is afgewezen. En als dus het evangelie niet gepredikt zou zijn, dan zou je ook niet kunnen zeggen, dat is ongeloof. Wij gebruiken de term trouwens meestal wel in die betekenis, maar het is eigenlijk niet correct. Hè? Je hebt mensen die het evangelie gehoord hebben en aangenomen, dat zijn gelovigen. Je hebt mensen die het evangelie gehoord hebben en afgewezen, dat zijn ongelovigen. En daarna heb je nog onwetenden en dwalenden. Dat is trouwens hetzelfde. Want onwetenden dwalen altijd. Nou goed. Maar hier staat in 16 vers 9, de geest overtuigt de wereld, want zo staat het even zacht, de geest overtuigt de wereld van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Het punt is dus dat die geest inderdaad, dat via die geest inderdaad het woord Gods gebracht wordt naar de wereld toe op een of andere wijze. Maar het resultaat daarvan zal in veel gevallen zijn ongeloof. Nou ja, dat stond in Johannes 1 al, hè? Namelijk het licht was in de wereld. Dat wil dus zeggen dat het woord in de wereld of aan de wereld gepredikt wordt. Het licht was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hoewel de wereld door hem gemaakt is. Hè? Dat was vers 10 of zoiets van Johannes 1. Dus de geest overtuigt van zonde, omdat ze mij niet geloven. Dat is dus meteen bijna een definitie van zonde, hè? Omdat zij in mij niet geloven. Dat is die zonde dus, hè? Ongeloof. Zodat de werking van de geest tot resultaat heeft in de wereld ongeloof. Want de geest brengt het woord van God, want de wereld wijst het af. De werking van het resultaat van die werking van de geest is dus ongeloof. Datzelfde geldt natuurlijk ook wat concreter voor de prediking van het evangelie, want in, ik denk de meeste gevallen, heeft de prediking van het evangelie tot gevolg ongeloof. Afwijzing. Brengt dus altijd verdeeldheid, ruzie, oorlog enzovoorts. En als dat niet het geval is, vraag je je af of het wel het evangelie was wat er gepredikt werd. Maar goed, dat even terzijde. Nee? Het is altijd goed om je dat af te vragen. Goed. Dan vers 10. De Heilige Geest overtuigt de wereld van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. Die gerechtigheid in vers 10 bestaat daaruit dat de Heer inderdaad opgewekt wordt uit de dood en gezet wordt aan de rechterhand des troons van God, of aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen, want dat is de gedachtegang, dat is de plaats waar hij thuis hoort. En het resultaat is dus dat hij zich aan de wereld niet meer laat zien. Dat is gerechtigheid. En dat is een thema wat we in de eerste hoofdstukken van Johannes met name al zijn tegengekomen, namelijk dat het licht was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Het resultaat is dat het licht zich dus uit de wereld terugtrekt. En de gerechtigheid bestaat daarin dat de wereld die het licht niet wil in duisternis achterblijft. Dan maar niet. Dat was Johannes 3 bijvoorbeeld. Hè? Wie niet gelooft is al reden veroordeeld. En daarna het volgende vers. En het oordeel is dat de wereld de duisternis liever gehad heeft dan het licht, want de werken waren boos en dus blijven zij in duisternis. En dat is het oordeel wat in onze dagen nog steeds over de wereld ligt. Ik denk altijd dat de duisternis na de eerste komst van Christus groter is dan de duisternis van daarvoor. Ik krijg altijd het idee, dat kan aan mij liggen natuurlijk, dat geef ik meteen toe, maar ik krijg altijd het idee dat er meer licht was, in deze hoge betekenis van het woord, in de dagen voor de eerste komst van Christus dan daarna. Met andere woorden, ik geloof dat men toen veel meer van de waarheid wist, in het algemeen gesproken, dan in onze dagen. Nou goed, laat me zitten. Gerechtigheid dus, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. De gedachte dus, hij zal zich in de wereld niet meer laten zien, hij zal zich daaruit terugtrekken en zijn positie in de hemel innemen. Kortom, hij zal zijn koninkrijk, want het was een koninkrijk van licht, hè, zo wordt het beschreven. Koninkrijk is heerlijkheid, is licht. U weet het, wij hebben deel aan het koninkrijk van Christus dan wel aan de erfenis der heiligen in het licht. Het koninkrijk is per definitie licht. Nou goed, het punt is dat de Heer zijn koninkrijk niet op aarde heeft geopenbaard. Hij heeft het licht niet in de wereld gelaten, maar hij heeft zijn koninkrijk verborgen in de hemel. Het valt dus niet meer te zien hier beneden. En dat wordt beschouwd als een oordeel, als toorn Gods eigenlijk, maar ook wel als oordeel over de wereld in onze dagen. En dat is een rechtvaardige zaak. Dat is het antwoord ook op de bekende, de beroemde, de meest beruchte vraag, denk ik wel eens. Als er dan een God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Dat is gewoon gerechtigheid. Omdat de wereld de duisternis liever heeft dan het licht. De wereld heeft kunnen kiezen, heeft gekozen voor de duisternis. Vraag nou niet waarom de wereld in duisternis is. Dat is de schuld van de wereld zelf. En als u nou zegt, dat is toch erg voor al die mensen, dan zeg ik, dat is helemaal niet erg voor al die mensen. Want als je praat over de mensen individueel, wel, ieder mens kan tot geloof in de Heer Jezus Christus komen, die dan in onze harten schijnt om te geven verlichting der kennis van het evangelie, der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, daar is niks mee mis. Er hoeft niemand de dupe van te zijn, of zo, maar de wereld als zodanig, wel, die blijft in duisternis. Vandaar dat elke gelovige in onze dagen geacht wordt een vreemdeling te zijn in de wereld. Hoort daar niet bij. En zelfs de prooi is van de haat der wereld, maar dat was het voorgaande hoofdstuk. Eén kolom verder terug in de schrift. En u ziet, we blijven goed bij ons onderwerp. Dus, zonde, Gerechtigheid, die gerechtigheid komt dus over die zonde van vers 9. Eigenlijk gaat het dus gewoon om twee keer om hetzelfde. Hè? Hij overtuigt van zonde en van gerechtigheid. Namelijk, er komt ongeloof en als gevolg daarvan een oordeel van duisternis. Gij zult mij niet meer zien. En dan van vers 11. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. En dat was het punt waar ik dus even al op inging. De overste deze wereld is niettemin geoordeeld. De ellende, de duisternis zal ik dan maar zeggen in de wereld, is niet het gevolg van zozeer van de vorst der duisternis, al zijn wij dikwijls geneigd die de schuld te geven, hè? Maar de duisternis in de wereld is niet de schuld van de vorst der duisternis, maar de duisternis in de wereld is de schuld van het ongeloof van de mens die het licht afwees. Als we dus vaststellen dat de wereld in duisternis is, dan en we vragen hoe komt dat, dan moet het antwoord niet zijn omdat de vorst der duisternis heerst, maar het antwoord moet zijn omdat de wereld het licht heeft afgewezen. Kortom, het antwoord is omdat het licht der wereld niet schijnt in de wereld, maar alleen in de harten der gelovigen, 2 Korinthe 4. Want wat die vorst der duisternis betreft, die is geoordeeld, staat hier. De overste deze wereld is geoordeeld. En als u dan vraagt, maar waaruit blijkt dat dan? Dat is heel gemakkelijk, dat blijkt uit het feit dat wij hier bij elkaar zijn. In elk geval. Maar beter natuurlijk, het blijkt uit het feit dat wij kinderen Gods geworden zijn. Dat wij verlost zijn van deze oude wereld. Van de macht der zonde en van de macht van de dood enzovoorts. En dat het licht schijnt in onze harten. Want daar heeft die vorste duisternis inderdaad absoluut niks meer over te vertellen. Wanneer wij geloven in en dus kiezen voor de Heer Jezus Christus, wanneer wij kiezen voor het licht, ik bedoel het precies zoals ik zeg, hè, wanneer wij kiezen voor dat licht, wanneer we kiezen voor de kennis van Christus en de kracht van zijn opstanding, dan inderdaad zijn we onttrokken aan de macht van de overste deze wereld. En deze drie uitspraken horen dus inderdaad alle drie bij elkaar, namelijk de wereld heeft het evangelie gehoord, maar heeft het afgewezen, heeft het licht afgewezen. Dat is vers 9. Vers 10 dan. Een gevolg is dat het licht uit de wereld is teruggetrokken. We zien dus de Heer niet. En dan vers 11 zegt de overste deze wereld is geoordeeld. En dat betekent dat wij die geloven inderdaad aan de macht van deze overste der wereld onttrokken zijn. Zodat vers 9 en 10 de situatie beschrijven van de wereld als zodanig. En vers 11 geeft de ruimte die voor ons bestaan, voor ons leven als kinderen Gods. Dat is het verhaal. Het komt dus erg overeen, de strekking komt erg overeen met de beroemde woorden uit hoofdstuk 1 die ik zo dikwijls citeer. Het was in de wereld heeft hem niet gekend, dan wel hij kwam tot het zijne. Het licht dus, hè, heet dat. Hij kwam, het licht kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar niettemin, zoveel hem aangenomen hebben, zijn inmiddels, moet ik zeggen maar heel vrij nu, zijn inmiddels kinderen Gods geworden en zijn dus toch aan de duisternis onttrokken en overgezet uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat is wat hij tot stand gebracht heeft. Nou goed. En dat is dus in het algemeen de werking van de geest in onze dagen. Nog een keer, het impliceert dat via de werking en leiding of kracht van de geest het evangelie gepredikt is aan de wereld als zodanig. Dat kan niet missen. Want of u dat nou zich kunt voorstellen of niet, de schrift zegt dat in de dagen van handelingen inderdaad het evangelie gepredikt is aan de hele wereld. En dus aan alle volken. Het is een absurde gedachte dat het toen maar hier en daar gepredikt werd en dat in onze dagen van massacommunicatie, of hoe het maar heet, dat het nu aan alle volken gepredikt zou moeten worden. Het is al lang aan alle volken gepredikt, binnen één generatie, in de dagen van handelingen. Zo was het nou eenmaal. Zelfs in een bepaalde volgorde. Maar het doet er nou niet toe. Dat is in ieder geval gebeurd. Door de werking van de geest. En punt 2, door de werking van de geest is inderdaad het resultaat ongeloof. Men wijst het af met als consequentie dat het licht inderdaad niet meer schijnt in de wereld. En dat het koninkrijk van Christus dus inderdaad verborgen is in de hemel. Dat is ook werking van de geest, uiteraard. En het derde punt was dat de werking van de geest inhoudt dat wij door de inwoning van de geest inderdaad onttrokken zijn aan de macht van de overste deze wereld. En dat is vers 11. Van oordeel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Het lijkt me ook de enige zinnige verklaring, want alle andere verklaringen gaan mank. Het punt is namelijk dat de overste deze wereld nog steeds actief is, wel degelijk ook in de wereld, en dat hij pas geoordeeld zal worden, nou ja, uiteindelijk pas op de jongste dag. En als u dat te ver weg is, dan bij het begin van de 1000 jaren vooruit. Maakt me nou toch niet zoveel uit. Maar niettemin, in de toekomst zal dat alsnog gebeuren. Want hij gaat nog steeds rond als een briesende leeuw. Ik dacht altijd dat dat een paard was. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En zo is het ook inderdaad. Maar het punt is dat die overste deze wereld weliswaar actief is. Maar wat ons betreft, wat de relatie tot de Heilige Geest betreft, is hij geoordeeld. En voor zover wij de inwoning van de geest hebben, voor zover is de werking van Satan in ons geoordeeld. Nou ja, ik zeg het nu natuurlijk niet al te zwart-wit. Maar laten we zeggen, voor zover wij vervuld zijn met de geest, zijn we ontrokken aan de macht van de overste deze wereld. Dat is ongeveer de gedachte. Maar zwart-wit betekent het, waar de Heilige Geest werkt, heeft de overste deze wereld inderdaad niets te vertellen. Nou, dat is wat er staat.
Dus de geest drijft de andere geest.
Ja, daar komt het op neer, ja. Maar niet, ik zeg het met opzet, niet uitsluitend zwart-wit, want het is niet uitsluitend zwart-wit. Want er wordt wel uitdrukkelijk gesproken, ook in andere schriftplaatsen, dat de overste deze wereld wel degelijk actief is, ook in de gelovigen, zal ik maar zeggen. En die gelovigen hebben wel degelijk de Heilige Geest ontvangen. Maar daar wordt het dus meer relatief, hè? Niet meer absoluut, maar relatief. Naarmate wij ons openstellen voor de Heilige Geest, naar die mate zal de overste deze wereld ook daadwerkelijk geoordeeld zijn, dat wil zeggen buitengeworpen zijn. Dat zei de heer bij een andere gelegenheid ook. En nu is de overste deze wereld buitengeworpen. Waarna sommigen concluderen dat Satan definitief geoordeeld is. Dat halen ze uit deze teksten. Maar dat is niet waar. Hij is geoordeeld wat betreft ons. Voor zover wij ons plaatsen onder de heerschappij van Christus, zijn wij niet onderworpen aan de heerschappij van, zeg maar antichrist van mijn part dan, hè. De duivel, of hoe je me heten mag. Afhankelijk van omstandigheden enzovoorts. Dat is de gedachtegang. Dus wij zijn niet gevrijwaard voor de werking van de overste deze wereld. Wij zijn er slechts van gevrijwaard voor zover wij deze geestelijke wapenrusting dragen uit Efeze 6, om er maar eens een voorbeeld te noemen. En er wordt wel degelijk gesproken over de strijd waarin wij staan, maar er wordt ook gesproken over de overwinning die wij hebben. Ja, inderdaad, dat is een heel persoonlijke zaak, ja. Maar dat is waar het hier over gaat, maar deze uitspraak dus, die triade, ik vind het zo leuk, dat is echt een triade uit vers 8, die wordt, dat is alleen over de werking van de geest, maar dan in zijn relatie tot de wereld, een duistere wereld zal te verstaan. Want pas daarna weer wordt gesproken over de werking van de geest, niet in relatie tot de wereld, maar in relatie tot de gelovigen. Want dat staat in de volgende verse. Er staat namelijk, vers 12, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. En ik zeg het dikwijls bij, nu nog niet dragen. Want dat is duidelijk de strekking van die woorden uiteraard. En dan vers 13, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid. Dus eerst zelfs een soort aanwijzend voornaamwoord en dan het bepalend lidwoord, met grote nadruk. Die geest, de geest der waarheid, hè, de geest van de waarheid, wel, die zal uiteraard, staat er nu achter, we hebben het al eens eerder aangehaald, wat die geest zal doen voor de gelovigen is, hij zal u, niet de wereld, hij zal u gelovigen, hij zal u in al de waarheid leiden. En al de waarheid betekent heel de waarheid. Dat is oud-Nederlands weer, hè. Waarheid enkelvoud. Niet alle waarheden, maar in al de waarheid. Dat betekent geheel de waarheid. Eén waarheid. En de waarheid, u weet wat de waarheid is sinds hoofdstuk 14. Ja, dan zei de heer, ik ben de waarheid. Onder andere dan. En de waarheid is de weg en de waarheid is het leven. De waarheid is Christus die zei, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Maar ook dat is een mooie triade trouwens. Heel kort. En de diatris zeggen we dan, als stijlfiguur. Waar de andere zin een triade. Dat wil zeggen, drie keer drie dingen worden opgenoemd in één adem, omdat ze bij elkaar horen. Nou, daar gaat het hier dus ook over. Hij zal u in heel de waarheid leiden. Dat betekent dat een deel van de waarheid door de Heer nog niet gesproken was en door de oudtestamentische profeten ook niet. En dat is het hele punt. Door de werking van de Heilige Geest na de opstanding van Christus zou inderdaad het resterende deel van de waarheid geopenbaard worden en de gelovigen zouden in die waarheid geleid worden. Ik vind dat een prachtige uitspraak. De waarheid blijkt dan niet bewegelijk te zijn. De waarheid komt niet naar de gelovigen toe. De gelovigen worden geleid in de waarheid. Die waarheid staat vast. Waar je moet erin gaan en je moet er doorheen lopen, als het ware. Ik vind dat een prettig gevoel, dat die waarheid tenminste vaststaat en niet bewegelijk is. Hè. Wij zijn bewegelijk, veranderlijk, maar de waarheid als zodanig niet. De geest leidt ons in heel de waarheid, staat er. Sommige mensen zeggen, de geest leidt ons, dat is waar. Maar de vraag is alleen, waarin? En beter natuurlijk. Beter, je kunt natuurlijk vragen waarin of waardoorheen. Hè? Maar beter is natuurlijk te vragen eigenlijk, waar naartoe? En dan citeer ik gewoonlijk Romeinen 8. Heb ik dat vorige keer niet even tussendoor aangehaald? Nou goed, Romeinen 8. Waar staat, zoveel als door de geest gods geleid worden, worden de zonen gods. Hè? Want dat is eigenlijk de gedachte en dat blijkt ook uit de rest van het hoofdstuk. Hij leidt ons naar dat, naar onze uiteindelijke bestemming. Laat ik Romeinen 8 dan maar weer vergeten en Efeze 1 aanhalen. We zijn gekozen, uitverkoren in Christus. Uit de wereld, hè? Gekozen uit, niet alleen maar gekozen. Uitgekozen, het voorzetsel wordt meestal vergeten in de verklaringen. Hij heeft ons gekozen uit, u kent dat toch, hè? Dat is een voorbeeld nemen. Ik kies een bundel, ja die heb ik nu al gekozen, van die bundels die daar liggen. Maar ik kies hem pas uit, als ik hem ook daadwerkelijk weghaal. Dan kies ik hem ertussen vandaan, hè? En het punt is, we zijn gekozen uit de wereld, inderdaad de wereld blijft in duisternis, maar volgende zegening die daar genoemd wordt in Efeze 1 is, heeft gekozen uit de wereld, maar heeft ons tevoren gesteld, gepredestineerd, heeft tevoren onze eindbestemming bepaald, betekent dat, nou wat is de eindbestemming? Onze aanstelling als zonen. En Romeinen 8 verklaart uitgebreid, Efeze 1 doet het heel, heel kort, maar Romeinen 8 verklaart uitgebreid dat we naar die bestemming gebracht worden door de werking van de geest. Niet door de werking van de wet, niet door de wet van de, hoe heet het ook weer, de wet der zonde en des doods, maar door de wet des geestes en des levens. Kortom, door de Heilige Geest, de Geest van Christus, worden wij geleid naar onze aanstelling als zonen. Want nu zijn wij kinderen, staat daar. Net als in Johannes, de eerste Johannesbrief. Nu zijn wij kinderen, diezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Maar als we kinderen zijn, zijn we erfgenamen, zullen we dus tot zoon worden aangesteld. En die ons tot ditzelfde, die ons daarheen leidt, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Die ons daartoe verzegeld heeft, die ons daarheen brengt, is inderdaad de geest. De geest leidt kinderen Gods tot de aanstelling tot zonen en dat is pas bij de verlossing van ons lichaam. En dat is wat de geest doet. De gelovigen, niet de wereld, de gelovigen leiden aan de gelovigen de dingen openbaren. En ik moet u zeggen, als hier in Johannes 16 vers 13 staat, hij zal u in heel de waarheid leiden, dan heeft het twee toepassingen. De een is de toepassing daarvan op de verzamelde gelovigen, dat wil zeggen op de gemeente. Dan betekent het dat aan die gemeente ook inderdaad de gemeentelijke waarheden bekendgemaakt worden, opdat die gemeente inderdaad terecht zou komen waar die moet wezen. Maar wat voor de gemeente als geheel geldt, geldt altijd ook, in principe althans, voor de individuele leden van die gemeente, voor de gelovigen dus. En dat is ook wat er gebeurt, want ik weet niet of u zich dat bewust bent, maar ik geloof inderdaad dat de Heilige Geest ook ons individueel in de waarheid leidt. Ik kan het slecht bewijzen. Hè? Nee, het gaat op grond van de algemene uitspraak over de werking van de geest die in ons woont, ook in ieder van ons. Wel, waarom zou dat zo zijn? Uiteraard om ons ook in heel de waarheid te leiden, zolang we hem tenminste volgen. Daar staat er ook blus de geest niet uit. En aan de andere kant wordt vervuld met de Heilige Geest. en dat soort zaken meer. Maar dat betekent ook dat onze kennis van de waarheid wel degelijk geleid wordt door de Heilige Geest. En vandaar dat je ook de Heilige Geest kunt bedroeven als je in bepaalde waarheid wil leiden en je wijst die waarheid af. We krijgen ons leven lang, als het goed is, als die geest in ons blijft werken, krijgen we ons leven lang te maken met dat die geest ons waarheid openbaart, dat die ons in die waarheid leidt en dat we steeds opnieuw eigenlijk dan die keus zouden moeten maken. Dat hoeft niet echt hoor, je kunt er gewoon één keer een keus maken, dat moet voldoende zijn, maar eigenlijk moet je dan steeds opnieuw die keus maken van of je het gelooft of niet, of je eruit leven wilt of niet, of je deel uitmaakt van je bagage, hoe heet dat, van je, hè? Van je gedachten, van je hart enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En dat is de strekking van hij zal u in heel de waarheid leiden. Dat betekent bovendien, en dan kom je terecht in 1 Korinthe 2, dat wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord en wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. En God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En dan gaat het over precies dezelfde dingen. Want daar staat ook dat het gaat om de dingen die verborgen waren. Hè, in voorgaande eeuwen enzovoorts. De verborgenheden gods die geopenbaard worden in onze dagen. Die ook bovendien op ons van toepassing zijn. Wij dienen ze ook te weten. Nou, daarin zal die geest de gelovigen leiden. Dat verklaart dan meteen waarom in de eerste generatie van onze bedeling inderdaad aan de gemeente werden gegeven sommigen tot profeten. Het is trouwens makkelijk aan te tonen uit de uitspraken in het Nieuwe Testament daaromtrent, dat wat die profeten ook spraken, het ging altijd over specifiek gemeentelijke waarheid. Al het andere was namelijk niet profetisch, maar was gewoon onderwijs in het reeds bestaande woord van God. Ja, het Oude Testament zal ik maar zeggen. Maar het profetische aspect komt naar voren in dat men spreekt over, nou ja, laat ik dan ook de uitdrukking maar gebruiken, de grote daden Gods. En dat heeft rechtstreeks betrekking met de daden Gods in onze tegenwoordige bedeling. En zelfs als men profeteert in tongen, want dat kon ook nog, volgens 1 Korinthe, dan nog sprak men verborgenheden, staat er. Per definitie trouwens, dat kan ik trouwens ook tamelijk gemakkelijk uitleggen. De spreken in tongen gaat per definitie over gemeentelijke waarheid. Daarom is het namelijk in tongen. Het zijn verborgenheden. Maar spreek het profiteren in klare taal, prefereert de apostel Paulus, want dan zegt hij, dan verstaat tenminste iemand het ook. Dan wordt tenminste, worden die verborgenheden, kennis daarvan, wordt in ieder geval overgedragen. En bij het spreken in tongen wordt er helemaal niks overgedragen. Althans in de gemeente van Korinthe. En daar ging het maar om. Nou, laat het maar weer voor wat het is. Het moet alleen duidelijk zijn dat wat de gemeente als geheel betreft, is dit natuurlijk al lang vervuld, dat de gemeente in heel de waarheid geleid wordt. Want dat is ook wat hetzelfde 1 Korinthe naar voren brengt, met name in hoofdstuk 13 dan, en hoofdstuk 14 overigens. Maar wat betreft het leven van de individuele gelovigen, is dat een proces wat altijd door blijft gaan, namelijk de geest leidt ons in heel de waarheid. En dat einddoel wordt nooit bereikt, net zo min als dat de Heilige Geest ons in onze dagen al, in de dagen ons, van ons vlees, onze vleesjes, ons leidt tot aanstelling tot zoon. Want aanstelling tot zoon is pas bij de verlossing van ons lichaam. En dat wil zeggen, in de praktijk gewoon bij de opname van de gemeente. Eerder niet. En als de geest ons zo lang leidt tot aanstelling als zoon, betekent het ook dat de geest ons precies zo lang leidt in heel de waarheid. Het komt op hetzelfde neer. Want wij worden zonen, inderdaad, doordat we geleid worden in heel de waarheid. Of nou even los van elke Bijbelse gedachte, het kind wordt geleid in de waarheid, wordt ingewijd in de kennis en de gedachtenwereld, alles wat de vader heeft, zal ik maar zeggen. En als het daar helemaal in ingewijd is, alles weet, helemaal in thuis is, pas dan, en niet eerder, zal het kind moeten aangesteld worden of kunnen aangesteld worden als zoon. Als definitieve erfgename, mede-eigenaar dus, want dat is dan de gedachte. Dat is het hele verhaal. Het kind wordt geleid tot zoonschap, gewoon ook onder de mens in het algemeen zal ik maar zeggen, doordat het kind geleid wordt in de waarheid. Nou, zoals met de gelovigen ook. En wie zich niet wil laten leiden in heel de waarheid, doet tekort aan zijn uiteindelijke zoonschap. Toch? Ja, ja, dat is de gedachte. Hè? Nou, probeer het maar weer los te laten, anders dan duurt het allemaal helemaal zo lang. Maar dat is waar het om gaat. En verder staat er in vers 13, waaruit uw waarheid bestaat. Dat wisten we trouwens al, dat stond in hoofdstuk 14. Ik ben de weg naar het leven, namelijk de waarheid, de ware levende weg, de verse en levende weg uit Hebreeën 10. En hier staat, want hij zal van zichzelf niet spreken, vind ik altijd aardig. Daar waar men zoveel spreekt over de geest, verhoudingsgewijs, en over de Heilige Geest, en de werking van de Heilige Geest, daar is de Heilige Geest volgens de Bijbel niet aan het woord. Toch? Mensen die vervuld zijn van de geest spreken niet over de geest namelijk. Nee, ik bedoel het in het algemeen. Je kan het al een keer als onderwerp kiezen of het in de schrift tegenkomen. Ik sta me te excuseren, dus ik moet wel staan hier. En bovendien is het nog eerst Pinksterdag. He? Dus ik moet wel. Maar in het algemeen, wanneer men vervuld is van de geest, in het algemeen spreekt men niet over de geest. Want de geest spreekt niet over zichzelf. Bewijs, heel bekende. In brede kringen bekend. De Colossensebrief. Zeg ik altijd, de Colossensebrief. Colossensebrief namelijk, die in het algemeen geacht wordt de hoogste geestelijke waarheid te bevatten. En het hele woord geest komt er zelfs niet in voor. Dus die brief waar zegt, waarin staat dat in Christus al de volheid der Godheid woont. En waarin staat dat wij in hem volmaakt zijn. En waar staat dat Christus in ons woont. En waarin staat dat er ook niks meer aan te volmaken valt verder. Dat er niks meer, we niet hoeven geleid worden door ijdele filosofie en allerlei menselijke leringen enzovoorts. Dat zit er allemaal bij. Dat is de brief waarin staat dat we niet zouden zoeken de dingen die op de aarde zijn. Terwijl er andere brieven zijn die ons heus willen confronteren met aardse zaken. Maar goed, Colossense zegt, we moeten die dingen in ieder geval niet zoeken. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En wat staat, want uw leven is met Christus verborgen in God, enzovoorts. Die brief, die spreekt niet over de Heilige Geest, zelfs de term komt er zelfs helemaal niet in voor. Waarom niet? Want de gedachte komt er wel in voor, hoor. Daar gaat de hele brief namelijk over. Over geestelijke waarheid, maar de geest heet daar gewoon Christus. Dus als iemand nog eens zegt, jullie hebben het altijd over Christus en nooit over de Heilige Geest, kunnen u dat rustig als compliment beschouwen, al zult u dat aan anderen niet kunnen uitleggen. Maar zo is het namelijk. Hier staat het toch ook, hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben of zal ontvangen hebben, dat zal hij spreken. En daarna staat in vers 14 wat het is. Dus dat die zal mij verheerlijken. De geest spreekt over Christus. De Heilige Geest spreekt over een verheerlijkte Christus. Het punt is, wat is dat deel van de waarheid dan waarin wij als gemeente, als gelovigen van vandaag, geleid zouden moeten worden? Wel, dat is dat deel van de waarheid en van het Oude Testament, wat handelt over de positie van Christus aan de rechterhand Gods als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zonder dat hij daarbij tegelijkertijd zijn koninkrijk openbaart. Want dat zijn de verborgene dingen. Als dus onder het nieuw verbond, na de opstanding van Christus, geprofeteerd zou moeten worden, waarheid bekendgemaakt zou moeten worden, zou het de waarheid moeten zijn met betrekking tot die positie van Christus. Als degene die niet zijn koninkrijk openbaart, sterker nog, die zich verbergt voor de wereld, nog sterker, die de wereld zelfs uitdrukkelijk in duisternis achterlaat, maar die niettemin verheerlijkt gezeten is aan de rechterhand Gods. En aangezien niemand dat kan zien, moet het dus wel degelijk gesproken worden of geopenbaard worden, of hoe het maar heten mag. Ontsluierd worden, hè. Nou, dat is wat de geest doet. Dus als u wilt weten of de Heilige Geest spreekt, of een andere geest, bij wijze van spreken dan, hè. Dan hoeft u alleen maar te luisteren naar het onderwerp. Waar gaat het over? Wordt Christus verheerlijkt, dan is het de Heilige Geest. Wordt Christus niet verheerlijkt, dan weet ik niet welke geest het wel is, maar in ieder geval niet die van Christus, dus dat is verder volmaakt onbelangrijk. Heel eenvoudige vuistregel. Nou, hier staat hij. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Wat doet hij dan? Hij zal, einde van vers 13, toekomende dingen verkondigen. De toekomende dingen. Nou, vergis u niet, de toekomende dingen zijn de dingen van de toekomende eeuw. En die is al lang begonnen, want de toekomende dingen, de toekomende eeuw, die zijn aangevangen bij de opstanding van Christus. Het is het oude verhaal, de heilsgeschiedenis wordt gewoon in tweeën verdeeld. We zijn niet voor niks daar in de buurt ook begonnen met, opnieuw begonnen met het tellen van de jaren, het nummeren van de jaren. Er zijn weliswaar nogal wat foutjes ingeslopen, maar dat doet er niet toe. Het principe is op zich duidelijk genoeg. Het illustreert dat de heilsgeschiedenis uiteenvalt in, zeg maar, 4 en 3. Hè? Nee, dat ga ik dan maar niet uitleggen, maar inderdaad, 4000 jaar pakweg afgerond. Oude Testament wachten op de toekomende dingen, op de komst van de Messias. En daarna de volgende afgeronde 3000 jaren van de toekomende dingen, het nieuwe verbond en de werking daarvan. Wij leven in de toekomende eeuw, wij hebben deel aan de toekomende dingen, wij hebben de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. Hebreeën 6. Kunt u wel vanaf vallen, staat daar. Ik wil weer verwerpen, maar niettemin, wij hebben daar deel aan gekregen. En dat is het hele punt. Wij leven in de toekomende dingen. Bovendien, anders wordt die uitspraak in Efeze 2 ook wel wat onbegrijpelijk. Waar staat dat hij ons gezet, opgewekt heeft met Christus en met hem gezet heeft in de hemel. Opdat hij door ons zou betonen in de toekomende eeuw, even, de uitnemende rijkdom zijner genade. En als dat zo is, als dat toekomende eeuwen van ons uit geïnterpreteerd zou worden, dan zouden we zeggen, nou, toekomende eeuwen, dan kan het nog wel even wachten. Waarna de vraag is, waarom hij ons nu al met Christus heeft opgewekt en gezet in de hemel, als hij toch pas in de toekomende eeuwen ons gebruiken wil. We hebben nu nog een poosje de tijd aan onszelf, hè? Dat is een soort synchronisatiefout. Maar dat is het niet, wij leven al in de toekomende eeuwen. Of in de toekomende eeuw. Hij heeft ons overgezet, heeft getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Wel, als we getrokken zijn uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4, dan zijn wij dus gesteld in de, niet boze, maar goede, toekomende eeuw. En dat is het natuurlijk, en het is gewoon een nieuw verband. Dus de toekomende dingen zal u verkondigen. Hij zal u dus nieuwtestamentische waarheid bekendmaken. Kortom, die zal mij verheerlijken. De toekomende dingen uit vers 13 worden dus gekenmerkt door de verheerlijking van Christus van vers 14. En daarna wordt de term verheerlijking natuurlijk, in heel het Johannesevangelie al toegelicht, maar in het bijzonder in de Hebreeënbrief, waar gesproken wordt over zijn verheerlijking aan de rechterhand Gods. En waar staat dat hij heerlijkheid heeft ontvangen om hoge priester te zijn. Dat is die heerlijkheid immers. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, Hebreeën 2, terwijl de wereld hem niet ziet. En wij hem ook niet zien met deze ogen, volgens vers 10 trouwens ook, hier uit Johannes 16. Kortom, de toekomende dingen die door de Heilige Geest bekendgemaakt zouden worden, die houden alle verband met de verheerlijking van Christus. En als de Geest, die Heilige Geest, in ons werkt, dan moet dat in het algemeen tot uitwerking hebben dat wij steeds meer zien die heerlijkheid van Christus. En, dan zal ik iets gemeens zeggen natuurlijk, en waar het andersom gebeurt, want dat stellen we ook wel eens vast, dat het ook wel eens andersom gebeurt, dat de heerlijkheid van Christus altijd maar tekort gedaan wordt, zo van, ja, dat is wel zo, maar, en dan wordt het weer naar beneden gehaald enzovoorts. Daar werkt niet de Heilige Geest, maar daar werkt het tegenovergestelde, kennelijk. Ja, ik zeg het wat hard, maar dat bedoel ik eigenlijk ook niet zo te zeggen. Maar ik denk het dus wel, dat merkt u wel dan, hè. Toch, als de Heilige Geest Christus verheerlijkt, een hogere, steeds hogere positie geeft in onze opvatting, in onze gedachtenwereld, die daartoe wordt aangepast uiteraard, dan moet het zo zijn dat als tegenovergestelde gebeurt en Christus eigenlijk naar beneden gehaald wordt, een afbreuk gedaan wordt aan zijn heerlijkheid, dat daar inderdaad de overste deze wereld actief is. En dat is toch het verband waarin deze dingen hier gesproken worden. Nou goed, de toekomende dingen zal hij verkondigen. Hij zal namelijk mij verheerlijken, want dat is hetzelfde, gewoon de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Dat klopt precies. Hij spreekt over de dingen van Christus. Hij haalt ze daaruit als het ware en haalt ze ons voor. Dat is het verhaal. Zodat wij de verschillende aspecten, de verschillende hoedanigheden van Christus leren kennen. Niet alleen theoretisch natuurlijk, want dat is nou ook weer niet de bedoeling. Maar inderdaad ook praktisch. Omdat we daaruit zouden leven, daarop zouden zien. Ons verbonden zouden weten ook met deze verheerlijkte Christus enzovoorts. Nou, en dan de samenvatting van het geheel weer even. In vers 15. Al wat de Vader heeft, is van mij. En daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Daar heb je dus inderdaad voor een enkele keer de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bij elkaar. Het gaat namelijk altijd over hetzelfde. Het gaat in principe over Vader en Zoon. Laat ik u dat dan in de eerste plaats zeggen. Maar het is via de werking van de Geest dat deze hoedanigheden van de Vader en Zoon inderdaad bekendgemaakt worden aan de gelovigen. Bovendien, hoe groter, hoe heerlijker Christus is, hoe minder verschil er zal bestaan tussen, ik geloof dat ik het hoor, hè? Tussen de Vader en de Zoon. Kan toch niet missen? Want de Vader, het begrip Vader is per definitie hoger dan de Zoon. Ik zeg met opzet begrip, omdat anders krijgen we anders misschien weer discussies. Hè? Maar het begrip Vader is hoger dan het begrip Zoon. Maar als die Zoon verheerlijk wordt, dan hoe heerlijker hij wordt, hoe dichter hij bij de Vader komt. En uiteindelijk zal blijken dat er gewoon één en dezelfde is. En diezelfde gedachtegang wordt tamelijk doelloos, denk ik soms. Ook bekendgemaakt aan de Corinthiërs. Nee, niet doelloos aan ons, maar ik vrees dat de Corinthiërs het toch niet begrepen hebben. Waar staat dat uiteindelijk de Zoon zal terugkeren naar de Vader, treden in de Vader, hoe het maar heten mag, 1 Corinthië 15. Opdat God zal zijn alles en in alle, en is alle verschil tussen Vader en Zoon inderdaad verdwenen. Want hoe dan ook, ik hoop dat u dat u moeite doet om dat te begrijpen. Uiteindelijk is het zo dat die begrippen Vader en Zoon weliswaar gehanteerd worden, maar alleen ter wille van ons beperkte begrip. En als wij voldoende geleid worden door de Geest, zal ik maar zeggen, dan zal ons begrip inderdaad verruimd worden zodanig dat wij wellicht ook zullen beseffen dat de Vader en Zoon gewoon inderdaad één zijn. En dat het gaat om één en dezelfde God. God die zich vernederd heeft. Nou ja, dat is een dwaalleer, weet u, want die leidt tot het zogenaamde patripassivisme of zoiets, weet je veel. Ik kan die moeilijke naam niet onthouden. De gedachte namelijk dat de Vader geleden zou hebben. En dat is een dwaalleer, maar als u het mij vraagt, de Vader heeft sowieso geleden. Ook al zijn Vader en Zoon twee totaal verschillende identiteiten, hè, dan nog is het zo dat als de Zoon leidt, dan leidt de Vader. En naarmate dat niet zo zou zijn, naar diezelfde mate zou de Vader niet de Vader zijn en de Zoon niet de Zoon. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want dan hoe minder de verbondenheid er is, hoe verder ze uit elkaar liggen. Dus hoe dan ook te denken dat de gedachte dat de Vader geleden heeft, dat onbijbels en een dwaalleer zou zijn, dat is op zichzelf een verkeerde gedachte. Dat kan niet missen, want natuurlijk heeft de Vader geleden. De vraag is maar in welke mate. Maar een van die moeilijke dingen die het christendom zijn overkomen, is dat men al betrekkelijk vroeg, uitdrukkelijk, als eerste artikel in de geloofsbelijdenis eigenlijk, gezegd heeft dat er onderscheid bestaat tussen Vader en Zoon en de Geest. En natuurlijk bestaat daar onderscheid onder. Maar het vaststellen van die dingen heeft voor eens en altijd, denk ik wel eens, verhinderd om te zien dat Vader, Zoon en Geest inderdaad één zijn. En als men dat verhindert, dan verhindert men ook de verheerlijking van Christus. Tot op zekere hoogte. Hij kan nooit tot het uiterste verhoogd zijn, want hij blijft altijd onder de Vader staan. Toen heeft men uitgevonden, nee, maar hij staat ook naast de Vader. Want zo wordt het dan geleerd. Maar dat kan natuurlijk niet. De zoon staat nooit naast de vader, de zoon staat onder de vader per definitie, omdat hij de ontvanger is. Maar het punt is, hij is één. Dat staat al, weet ik hoe vaak, in de schrift. En als het gaat over de geest. De geest is de kracht, de onzienlijke, eeuwige kracht Gods, die ons deze eenheid van vader en zoon bekend maakt. Omdat het de geest, het leven, de kracht is van God en dus van de vader en de zoon. En dat is heel de Bijbelse gedachte. En die komt uitdrukkelijk naar voren hier in het Johannes-evangelie. En hoe sterker de werking van de geest, hoe meer men de eenheid van vader en zoon zal zien, hoe duidelijker men toch in ieder geval, dan word ik maar weer iets concreter, hoe duidelijker men zal zien dat de zoon zit aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen en dat de zoon inderdaad de allerhoogste positie ontvangen heeft en dat hij is onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek, ons volkomen zalig maakt, in wie wij geheiligd werden en in wie wij geheiligd worden en in wie wij ook altijd heilig zullen zijn enzovoorts. Omdat hij inderdaad de wereld heeft overwonnen, de dood heeft overwonnen, de overste deze wereld heeft overgewonnen enzovoort. Kortom, hij is de onschendbare overwinnaar in wie wij meer dan overwinnaar zijn. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Wat de geest doet, is ons de aspecten, de hoedanigheden, de verschillende kanten betekent dat, hè, aspecten, de verschillende zijden van Christus bekendmaken. En waar de geest actief is, daar wordt Christus gepredikt. En daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor pauze. Zo komen wij bij vers 16. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader. Een schitterende uitspraak die herhaald wordt in vers 17, maar nou door de discipelen. Maar het maakt weinig uit, het gaat erom dat de uitspraak herhaald wordt, zodat er wel wat mee aan de hand is. Eigenlijk, het gedeelte gaat ineens heel langzaam, blijft stilstaan bij een kleine tijd en gij zult mij niet meer zien. En dan weer een kleine tijd en gij zult mij zien. Zodat wij er ook even uitgebreid bij stilstaan. Maar dat kan ik heel snel vertellen. Het punt is dat deze uitspraken in verband zouden gebracht moeten worden. Nou, laat ik de lange weg nemen dan, met de Hebreeënbrief. En daarna gewoon met het Oude Testament, de wet, in verband met de Grote Verzoendag. Want dat is wat de Hebreeënbrief leert over Christus, die verheerlijkt is aan de rechterhand Gods, die hoge priester geworden is en koning en op de troon zit. Naar de ordening van Melchizedek. Maar de verklaring daarvan is dat het vergeleken zou moeten worden met het oud-testamentische beeld van de grote verzoendag, waarop de hoge priester van het oude verbond niet zonder en dus met bloed zou ingaan in het heiligdom om te naderen voor het aangezicht des Heren, namelijk voor de ark des verbonds. Daar komt het op neer. Om daar het een en ander tot stand te brengen, verzoening te doen voor de zonde des volks, heet dat officieel. En daarna zou die hoge priester dan inderdaad weer naar buiten komen om, nou in ieder geval om het volk te zegenen. En dat is waarna verwezen wordt. Nog een kleine tijd, zegt de Heer vers 16, en gij zult mij niet zien. Wat gebeurt er dan als die kleine tijd voorbij is? Nou, die kleine tijd was 3 dagen, 4 dagen, strikt genomen. Want eigenlijk gaat het om zijn opstanding uit de dood. En als je het helemaal wat verder naar beneden brengt, dan duurt het 43 of 44 dagen, namelijk tot hemelvaarsdag. Maar dat is een beetje te laag toegepast. Het gaat erom dat nog een kleine tijd, nog een paar dagen, en dan zou hij naar zijn vader gaan op eerste paasdag dus, hè, bij zijn opstanding uit de dood. En zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods. En daarvan staat dan vervolgens, en wederom een kleine tijd, en gij zult mij zien. En dat betekent dus, gij zult mij weer zien. En in die tussentijd, in die tijd dat men hem dan niet ziet, is hij bij de Vader. De gedachte die nu al een paar keer naar voren gebracht is. Alleen in dit gedeelte wordt daarna gesproken over de omstandigheden van de discipelen, terwijl zij de Heer niet zien. En dat zouden in het algemeen niet zulke prettige omstandigheden zijn. Komt min of meer overeen met die van omstandigheden van hoofdstuk 15 vanaf vers 18, dat men is overgeleverd min of meer aan de haat van de wereld. Maar het punt is dat de Heer inderdaad naar zijn vader zou gaan, dat wil zeggen, hij zou het ware heiligdom binnengaan, het ware heiligdom, niet met handen gemaakt. Namelijk de hemel zelf, en ik sta nu te citeren dus uit de Hebreeënbrief, want daar staat dat gewoon zo. Hij zou namelijk de hemel zelf ingaan als de hoge priester van het nieuwe verbond. En hij zou dus het ware heiligdom binnengaan en hij zou naderen tot dat waarvan de ark des verbonds met het verzoendeksel feitelijk een beeld is. Namelijk, heel kort gezegd, misschien wat te kort, maar heel kort gezegd, de troon van God. Want daar komt het op neer. Dus wat de Heer hier doet is verwijzen eigenlijk naar de grote verzoendag onder het oude verbond. En wij komen daarbij terecht via de verklaring die de Hebreeënbrief daarvan geeft. En zo waren we dus weer in Hebreeën. De discipelen wisten daar niets van. Want die zeggen onder elkaar, wat is dit dat u tot ons zegt een kleine tijd en gij zult mij niet zien en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En want ik ga heen tot de Vader. Ze begrepen dus van die dingen niks. Maar dat is nou net het punt. Hier geven zij te kennen wat zij niet weten. Of beter, ze geven te kennen welk deel van de waarheid omtrent Christus, het woord God, zij niet weten. En daarmee wordt meteen vastgesteld dat als de geest uit vers 13 hen in heel de waarheid zal leiden, dan zal die geest hen bekendmaken hoe dat zit met dat de Heer inderdaad voor een kleine tijd niet gezien zou kunnen worden. Maar ja, dat stond ook al in vers 10. Zie, dus er is meteen mee bepaald wat die geest dan zal doen. Namelijk bekendmaken hoe dat zit met dat verborgen koninkrijk van de koning naar de ordening van Melchizedek. Nou zeg ik het dus even anders. Maar dat is inderdaad waar het om gaat. Zij wisten dat niet. Dat was uitdrukkelijk het deel van de waarheid wat zij niet kenden. Maar dat is het deel van de waarheid dat inderdaad door de geest zou bekendgemaakt worden. En dat betekent automatisch dat dat dus ook het onderwerp is per definitie van alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Zoals daar is bijvoorbeeld het evangelie van Johannes. Want vergis u niet, dit evangelie van Johannes is geschreven nadat de Heer al niet meer gezien werd. Na zijn opstanding en hemelvaart uiteraard. Naar het schijnt zelfs lang daarna. Want men veronderstelt, het is niet te bewijzen, maar men veronderstelt dat het Johannes-evangelie een van de laatste boeken is, van de laatst geschreven boeken dus van het Nieuwe Testament. Of het waar is, weet ik niet, want het ontleent men ook maar aan de inhoud, dus ik mag er ook geen consequenties aan verbinden. Maar in ieder geval, alle Nieuwtestamentische boeken zijn geschreven na de opstanding van Christus. Dat betekent automatisch dat alle Nieuwtestamentische bijbelboeken per definitie spreken over de verheerlijkte positie van Christus aan de rechterhand Gods. Dat is een belangrijke waarheid, omdat dat nogal eens ontkend wordt. Vooral wordt dat ontkend in verband met de vier evangelisten, zal ik maar zeggen. Men zegt, ja, dat zijn eigenlijk oud-testamentische boeken, want het gaat over gebeurtenissen voor de dood en opstanding van Christus. En dus gaat het over de dingen die gebeurden nog onder het oude verbond, onder het oude testament. En dus zijn het oud-testamentische boeken. En dat is natuurlijk dat is nou wat je echt noemt een denkfout. Want het punt is dat ze geschreven zijn na de opstanding van Christus. En op grond van de tijd wanneer ze geschreven zijn, zijn het dus wel degelijk nieuwtestamentische boeken. Dat ze niettemin teruggrijpen op gebeurtenissen van het Oude Testament, dat is een duidelijke zaak. Ja, dat hoeft geen enkel probleem te zijn. Maar ik zou u dat met genoegen, maar ik doe het niet, nou niet hoor, maar ik zou u dat met genoegen laten zien. De meeste genoegen heb ik tot op heden beleefd aan het bespreken van de dingen uit het Matthäus-evangelie, omdat juist het Matthäus-evangelie de naam heeft te spreken over oud-testamentische dingen en over de oprichting van het koninkrijk enzovoort, zodat men zegt, Matthäus heeft nog het minste van doen met gemeentelijke waarheid. Maar het aardige is dat als je het echt bestudeert, zal blijken dat het over niks anders spreekt dan gemeentelijke waarheid. Dat meen ik echt, dat is nou eenmaal zo. Maar dan moet men het wel goed lezen. Natuurlijk gaat het over het koninkrijk in het algemeen. Maar wat het erover leert, is wat het koninkrijk werkelijk is. En wie werkelijk de koning is van het koninkrijk. En waar het koninkrijk is. Namelijk in de hemel. Het heet daar niet voor niks koninkrijk der hemelen. Natuurlijk, dat betekent onder andere dat het uit de hemel naar de aarde zal komen. Maar het betekent dat toch in de eerste plaats dat het in de hemel is. Koninkrijk der hemelen. En daar juist in het Matthäus-evangelie wordt uitgebreid ingegaan op de verborgenheden van het koninkrijk der hemel. Dat is een begrip trouwens wat daar geïntroduceerd wordt. in Matthäus enzovoorts. En als ik nou, ik zei daarnet, de vraag is wie die koning is van het koninkrijk der hemelen. Nou ja, dat is Christus, zeggen wij dan. Maar wij zijn er geneigd te zeggen dat de zoon van Juda, de zoon van David. Maar vergis u niet, het Matthäus evangelie opent eigenlijk met te zeggen, het is de zoon van Jozef. Het is niet Juda, het is Jozef. Begin maar te lezen in Matthäus, u zult het zien. Want dat is waar het werkelijk over gaat. Over dingen buitenslands, over wijzen uit het oosten en over de Heer en Jozef in Egypte en al dat soort zaken meer. En niet Bethlehem, maar Nazareth enzovoort. Dat is gewoon de eerste hoofdstukken van het Matthäus-evangelie. En zo gaat het verder. Dat wil zeggen, al die nieuwtestamentische bijbelboeken, inclusief, en te beginnen bij Matthäus, spreken over het feit dat het koninkrijk weliswaar tot stand gekomen is, maar verborgen is in de hemel. Omdat de Heer in de eerste plaats een positie heeft aan de rechterhand Gods. Nou, en daar gaat het hier uiteraard ook over. Die kleine tijd dus, waarin zij hem niet zouden zien, is de tijd van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daar spreken dus alle nieuwtestamentische bijbelboeken over. Bovendien, ik heb het al eens vaker gezegd, als je één thema zou vinden in alle nieuwtestamentische boeken, dan zou dat thema zijn dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Zit aan mijn rechterhand Gods en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die uitspraken uit Psalm 2 en Psalm 10, die uitspraken komen in bijna alle nieuwtestamentische bijbelboeken letterlijk voor. En de boeken waar het niet letterlijk in staat, behandelen wel degelijk dat onderwerp. Nou goed, dat laat ik dus nou maar weer even verder, want het is eigenlijk een introductie tot het Nieuwe Testament. Dat is een beetje een erg breed onderwerp. Maar dat is waar het over gaat. Dat is de waarheid waarin de geest zou leiden. En het eindigt dan met het boek Openbaring. Wat eerst begint met te beschrijven hoe de Heer inderdaad een positie heeft in de hemel. Waarin hij in de hemel op de troon zit als het lam. En bovendien als de leeuw uit de stam van Juda. Waarna vervolgens wordt vastgesteld dat hij zijn koninkrijk wat hij in de hemel heeft. Ook inderdaad zal uitbreiden en zal brengen op aarde. Of, en dan kom ik in het allerlaatste bijbelhoofdstuk, het Jeruzalem dat boven is, zal inderdaad ook op aarde gevestigd worden. Dat is het hele verhaal. Dat is de voltooiing van de hele heilsgeschiedenis. Maar goed, daar wisten zij dus niets van. En zij zeggen dus, wat is dit, vers 18, wat is dit dat hij zegt een kleine tijd? Wij weten niet wat hij zegt. Nee. Nou, dat zou de geest dus hen vertellen, want dat had de Heer net gezegd. Jezus dan, vers 19, bekende dat ze hem wilden vragen en zei tot hen, vraag gij daarvan onder elkander dat ik gezegd heb, een kleine tijd en gij zult mij niet zien en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Dat is de derde of vierde keer dat het er nou staat. Hè? Het wordt bijna vervelend, maar dat is de essentie van het verhaal. En dan zegt de Heer, voorwaar, voorwaar. Ik zeg altijd, let op het dubbele voorwaar, want het dubbele voorwaar, het dubbele amen, het dubbele ja, want dat is het eigenlijk, dat altijd op nieuwtestamentische waarheid en eigenlijk op gemeentelijke waarheid in het bijzonder, want de dubbelheid is eigenlijk de dubbelheid van het erfdeel van de eerstgeborene, als het er maar helemaal over gaat, eerstgeboorterecht. Nu, ik weet, dat is ver gezocht, maar het blijkt wel te kloppen. Dus voorwaar, voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien. Dat is heus hetzelfde als schreeuwen. De twee verschillende spellingen van één en hetzelfde woord hebben geleid tot het bestaan van twee verschillende woorden. Maar het is heus hetzelfde. Hè? Gij zult schreeuwen en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Waarna de belangrijkste vraag waarschijnlijk is, wanneer wordt die droefheid tot blijdschap? En dan moet ik u zeggen, als de leiding van de geest voltooid is, als wij namelijk gebracht zijn bij de aanstelling tot zoon, bij de verlossing van ons lichaam. Nou, zo was het bij de Heer toch ook. Van de Heer staat in Hebreeën 5, dat hij met sterk geroep en onder tranen, het is precies hetzelfde wat hier staat, dat hij met sterk geroep en met tranen gebeden heeft. Daar gaan hier de volgende versen trouwens ook over, over het gebed. Dat hij namelijk gebeden en smekingen geofferd heeft met sterke roeping en tranen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En daarna staat er. En verhoord zijnde uit vrezen, is hij voor alle die hem geloven oorzaak van eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester en koning, zeg maar zo, naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 5. Zoek het maar eens een keer op. Precies dezelfde gedachtegang, waarbij hij leed in de dagen zijn vleeses, dus de term die daar ook gebruikt werd. Maar zodra dat voorbij was en hij opstond uit de dood, werd hij aangesteld tot zoon en dus als koning en dus als hoge priester. Nou, dat is precies dezelfde weg die de gelovigen ook wordt voorgehouden. Gij zult schreien en klagelijk wenen en bidden, maar dat zijn de volgende versen. Maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. En dat laatste wordt eerst uitgelegd. De droefheid zal tot blijdschap worden. Dan moet ik zeggen dat hier argumenten gebruikt worden die de dames meer zullen aanspreken dan de heren. Want er staat in vers 21... Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. En er staat netjes droefheid, maar het hangt natuurlijk samen met het schreeuwen en klagelijk wenen. Uit vers 20. Terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kinderken gebaard heeft, want daar gaat het dus over, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer. Om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En dezelfde uitdrukkingen worden ook buiten de Bijbel om door ons nog gebruikt. Het gaat om blijde verwachting, of met blijdschap geven wij kennis van, enzovoorts. En het schreeuwen, het klagelijk wenen en de droefheid, alle ellende die eraan vooraf ging, daar wordt gewoon geen melding van gemaakt. Door sommigen wel natuurlijk, maar vooruit. Er zijn heel veel mensen die liever klagen dan blij te zijn. Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar beschouw ik als een afwijking, dus daar zullen we het verder niet over hebben. Maar dat is de normale gedachtegang. Vanwege de blijdschap, de heerlijkheid die voorgesteld wordt, wordt het lijden verdragen. Hier in verband gebracht met de smart, namelijk uw dracht. Dat is met opzet dat ik citeer natuurlijk uit Genesis. Het is volgend typologie. Maar het is diezelfde gedachte die in Hebreeën wordt toegepast op de Heer Jezus. Vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen. Enzovoorts. En het is ook dezelfde gedachte die door de apostel Paulus uiteengezet wordt in Romeinen 8. Leuk, ik kom steeds in Romeinen 8. En dat komt omdat het daar ook over de Heer gaat als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en over de Heilige Geest, al wordt de hoge priester daar niet letterlijk genoemd. De Geest wel. Maar dan gaat het om precies dezelfde dingen, namelijk daar staat dat wij met Christus lijden, opdat wij ook met Christus zouden verheerlijkt worden. Waarbij ook staat dat wij als het ware als gelovigen zwanger zijn, dat we nieuw leven in ons hebben ontvangen, en dat we uitzien naar het moment waarop dat nieuwe leven ook inderdaad geopenbaard wordt. Maar dat heet dan in ons geval onze aanstelling tot zonen bij de verlossing van ons lichaam. Ik ga er met opzet nou niet naartoe, want dan kom ik er nooit meer uit, hè, uit het hoofdstuk Romeinen 8. Dat is zo'n mooi hoofdstuk, is dat. Hè? Maar diezelfde gedachtegang is dat. En diezelfde gedachtegang werd trouwens ook in, zei ik al, Hebreeën 12 toegepast op de Heer. Hebreeën 12 vers 2 citeerde ik uit het hoofd. Maar in het daaropvolgende schriftgedeelte wordt diezelfde gedachte ook toegepast op ons als gelovigen. Die geacht worden gekastijd te worden en dus te lijden. Maar ook inderdaad met de bedoeling dat wij daardoor grotere heerlijkheid zouden ontvangen. Dus ook vanwege de heerlijkheid die ons voorgesteld is. Maar die kastijding, wanneer die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde te zijn, staat er geen blijdschap. Maar wanneer het voorbij is, dan werpt zij van zich, enzovoorts, een eeuwig gewicht der heerlijkheid te voet, maar allemaal heten mag. Hè? Precies dezelfde gedachtegang. Want wij zijn in hopen zalig geworden, Romeinen 8, 2 Korinthe 5, precies dezelfde dingen. Ja, 2 Korinthe 4 en 5 staat precies hetzelfde trouwens. Alleen de verlossing van ons lichaam heet dan onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Toekomende verlossing. Maar het is precies dezelfde gedachte. Dus, inderdaad, vers 22. Gij dan hebt nu wel droefheid, Maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Dat is ook Hebreeën, want daar staat weliswaar dat de Heer gegaan is in de hemel zelf enzovoorts en niet gezien wordt. Maar er staat vervolgens dat hij ten andere malen zal gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat hij ook gezien wordt door anderen die hem helemaal niet verwachten en voor wie zeker geen zaligheid is weggelegd. Dat is wel waar, maar dat wordt daar niet genoemd. Maar ik meen het laatste vers is van Hebreeën 9. Hij zal ten andere malen gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Door ons dus. En we ontvangen dan zaligheid. Dat is de verlossing van ons lichaam. En daarbij zien we hem weer. Uiteindelijk is dat dus gewoon de opname van de gemeente. En dan gaat het over eeuwige blijdschap uiteraard. Hè? Gij hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. Leuk, en niet gij zult mij wederom zien, maar ik zal u wederom zien. Dat lees je makkelijk overeen. Maar dat betekent dat de Heer net zo goed naar diezelfde dingen uitziet. En wat voor de discipelen geldt dat ze de Heer niet zien, geldt andersom voor de Heer in zekere zin ook. Hij moet laten zijne achter in een vijandige wereld waarin hij zelf geleefd heeft. En waarin hij zelf geleden heeft en waarin hij zelf de marteldood gestorven is. En wat de Heer, diezelfde Heer daarna zou zien, is dat vele van degenen tot wie hij hier spreekt een gelijksoortige marteldood om dezelfde redenen zouden ondergaan. Dus wat dat betreft ook droefheid bij de Heer. Hij zegt, ik zal u wederom zien en dan zal uw hart zich verblijden, is de gedachte. En dan zal niemand die blijdschap meer van u wegnemen. Dus heb goede moed enzovoorts. Hè? En dan staat er over die dagen, vers 23, en in die dag zult gij mij niets vragen, want de klemtoon ligt op mij, niet op niets. Dus niet in die dag zult gij mij niets vragen. Nee, in die dag zult gij mij niets vragen, voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. En dan vers 24, want dat is het eigenlijke commentaar, tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam, bid en gij zult ontvangen omdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, enzovoorts. En dan vers 26, in die dag zult gij in mijn naam bidden. Ik zeg u niet dat ik de Vader voor u zal bidden, enzovoorts. Want de gedachte is dat men inderdaad rechtstreeks zal bidden, niet tot de Heere Jezus, aan wie tot op heden altijd de vragen gesteld werden, maar dat men zal bidden tot de Vader. Waarbij bovendien in hoofdstuk 14 de gedachte al was, niemand komt tot de Vader dan door mij, en dus zegt hij hier ook, gij zult de Vader bidden in mijn naam. Vers 23, hè? Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Heb je dat? Er staat dus gewoon dat men door hem, nee, door zijn naam, want het is hetzelfde, dat men door hem tot de Vader gaat. Nou, dat is bijna letterlijk zeggen dat de Heer hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek, door wie men met God verzoend is en door wie men tot God nadert. Nou, dat is ook waar het uiteraard over gaat. Maar ik ga nog weer even wat langzamer. Wat vroegen zij in vers 16 tot vers 20 enzovoort? Wat vroegen zij aan de Heer? Of wat vroegen zij überhaupt? En ook in de voorgaande hoofdstukken. Waar gaat gij heen? En onder de camera, wat zou hij gaan doen? Wat is er met die kleine tijd? En toen zei Mozes, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Maar de Heer zei, de middelaar van het nieuwe verbond dus, in tegenstelling tot Mozes, de middelaar van het oude verbond, de Heer zei, ik zal de geest zenden, die zal het u openbaren. Wat dan? Dat die Heilige Geest zou antwoord geven op hun vragen met betrekking tot de kleine tijd. En dus met betrekking tot de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen enzovoorts. En in dat verband zegt de Heer, in die dag, in die kleine tijd dus, zult gij niet aan mij vragen, want dat doe je tot op heden. Maar je zult het rechtstreeks aan de Vader vragen, want via mij kom je tot de Vader. En daarmee geeft de Heer eigenlijk al antwoord op de meest belangrijke vraag, van wat zou hij gaan doen? Wat gaat de Heer doen als hij weggaat? Wel, hij zal de middelaar zijn, de hoge priester, de middelaar zijn tussen God en de gelovigen. Als hoofd, als eersteling van zijn volk zou Christus degene zijn die dat volk inderdaad tot God zou brengen, of door wie dat volk, de gelovigen dus, tot de Vader zouden gaan. En wat zouden ze vragen aan de Vader? Wel, hoe dat nou zit met die kleine tijd? Kortom, hoe dat zit met gemeentelijke waarheid. Het gaat niet over gebed in het algemeen. De Heer zegt toch, je hebt me tot nog toe van alles gevraagd enzovoorts, maar straks zul je het aan de Vader vragen. Het antwoord geeft de Vader ook, die geeft namelijk de Geest en die brengt de waarheid mee. Die bezorgt, als het ware de post, om het dus heel plastisch te zeggen. Het is niet een gebed voor alles en nog wat. Het is een gebed heel specifiek met de vraag, wat is het nou? De Heer kwam, de Messias kwam en nou is hij weg. En straks schijnt hij weer te verschijnen, want dan staat er. En wat nou in de tussentijd? Dat zouden wij moeten weten, dat zouden wij willen weten. En dat was ook een vraag van de omstanders in hoofdstuk 12. Over die zoon des mensen die naar de hemel zou gaan, die verhoogd zou worden. Toen zeiden ze, wij hebben uit de wet geleerd dat als de Messias komt, blijft hij altijd. En hoe zeg jij dat hij zal verhoogd worden? Wie is deze zoon des mensen? Dat is dezelfde vraag. En dat is dus het hete hangijzer hierin. In het Johannes-evangelie. Sinds hoofdstuk 1, sinds de uitspraak, hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hoe gaat het dan verder? Nou ja, de velen die hem aangenomen hebben, zullen kinderen gods genaamd worden, of iets dergelijks. Maar hoe zit het dan met die kinderen gods? Dat heb ik al gezegd, die worden door de geest geleid tot zoonschap, enzovoorts, hè. Staat er later natuurlijk ook in de eerste Johannesbrief. Maar daar is het gebed op gericht. De vragen, het vragende gebed, is de vraag naar de waarheid omtrent de gemeente. Wat is dat lage formulering, de hoger is. De vraag is de vraag naar Christus. Hoe staat het met hem? Of nog beter, de vraag is de vraag naar de heerlijkheid die Christus zou ontvangen. Waaruit bestaat die heerlijkheid? Ik denk dat zo'n beetje de hoogste formulering is. En het antwoord daarop krijg je dan ook inderdaad in Hebreeën en in Colossense. Ja, verder ook natuurlijk. Maar ik bedoel, dat zijn de belangrijkste brieven in dat verband, denk ik. Hebreeën en Colossense. Nou goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar het punt is dus dat als de Heer zegt in vers 23... Voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden door mij of in mijn naam zal hij u geven, wil gewoon zeggen dat als men die Vader vraagt naar hoe het dan zit met onze bedeling en hoe het dan zit met Christus en zijn werk enzovoort, dan zal hij u dat beantwoorden. Want wat geeft die Vader? Even kijken of u bij de les gebleven bent. Er staat, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. Nou, wat geeft hij dan? Een heleboel antwoorden. De geest, natuurlijk, de Heilige Geest. Of gewoon kennis van Christus, of de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, geciteerd uit Efeze 1. Waar Paulus dat bidt voor de gemeente. Opdat hij u geven, door de Vader van onze Heer Jezus Christus, hè, opdat hij u geven die geest der openbaring en wijsheid in kennis van hem. Opdat gij zoudt weten welke de heerlijkheid zij, enzovoorts, van zijn erfenis en de kracht die hij in ons werkt en dat soort dingen meer. Dus Efeze 1, precies hetzelfde. En dat Efeze zegt dan ook dat het gaat over die kracht die werkt in Christus, die door God uit de dood werd opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Het is volstrekt dezelfde waarheid. Daarnaar zouden wij moeten vragen. En die vraag kunnen wij God stellen, omdat wij tot God naderen via de Zoon, die onze middelaar en hoge priester geworden is. En bovendien, dan ga ik maar weer even langzaam, hè. Als een Israëliet onder het Oude Verbond iets wilde weten over het werk Gods, wat moest je dan doen? De Bijbel lezen, zeggen we dan. Maar goed, die was niet in druk.